Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de KNVI-podcast. Mijn naam is Marijn Plomp en de naam van de sidekick van dienst is Auke de Jong.
Dank. Hoi.
Welkom terug, leuk dat je er weer bent. Wij gaan vandaag in gesprek over AI-leiderschap en dat doen we met onze hoofdgast René de Baai. Welkom ook aan jou, René.
Dankjewel.
Jij bent zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau op het gebied van de organisatiekunde, achtergrond in de logistiek en je werkt op het thema leiderschap samen binnen het collectief UATES. Ik zei het al, AI-leiderschap is de combinatie waar we het over gaan hebben. Je kunt volgens mij al meerdere podcasts vullen met de vraag: wat is AI? Maar ook, wat is eigenlijk leiderschap?
Ja, daar zijn ook de nodige podcasts over gemaakt. Dus volgens mij kun je daar wel een paar weken mee vullen.
Ja, maar zou je een schot voor de boeg willen geven hoe jij naar dat leiderschap kijkt?
Nou, dat kan ik zeker. Kijk, in de eerste instantie, in de meeste organisaties is leiderschap en management wordt op één hoop gegooid. En dat is terecht, want we verwachten van managers leiderschap, maar we verwachten ook dat ze managementtaken vervullen. En dat is zelden gescheiden. Dus in mijn hoofd, als ik met mensen werk in organisaties, dan gaat het over in het algemeen over de managers of de teamleiders. Maar het kan nu ook informele leiders zijn. Maar mensen die ertoe doen in wat daar te doen is en wat daar gebeurt. En ja. Het onderscheid tussen management. Management gaat over regelen en organiseren en zorgen dat er een prestatie wordt geleverd. En de factor leiderschap gaat heel erg over de betekenis die we daaraan geven. En mensen willen graag onderdeel uitmaken van een gemeenschap, een zinvol bestaan leiden, een zinvol werk doen. Maar dat is toch iets wat we vaak te weinig aandacht geven. En dat is een deel van de leiderschapscomponent, zeg maar.
Ja, want jij zegt eigenlijk, het is belangrijk om dat verschil tussen leiderschap enerzijds en management anderzijds te onderkennen.
Nou, het is de belang om het te onderkennen is, ik denk dat je het eigenlijk geïntegreerd moet benaderen. Maar op het moment dat 80% of 90% van de inspanning op management zit, dan is het wel handig om even dat onderscheid te maken. Te zeggen, waar blijft je leiderschap in dit vraagstuk? Of ben je nog alleen maar aan het managen?
Ja, want je zei het net al kort, hoor, maar kun je nog iets meer uitweiden over waar dat verschil dan precies in zit tussen die twee, wat inderdaad in mijn ogen ook vaak uitwisselbaar wordt gebruikt, die begrippen.
Ja, precies. Nou, management gaat gewoon over het regelen, hè? Het allokeren van mensen en middelen, het definiëren van doelstellingen en zorgen dat al die mensen samen een bepaalde prestatie leveren. Dat is eigenlijk gewoon het proces in de bovenstroom, zoals we dat vaak noemen, het rationele, het feitelijke. Maar die mensen vormen ook samen een sociaal systeem. En dat betekent dat ze willen gewaardeerd worden, ze willen gezien worden, ze willen voelen en ervaren dat ze bijdragen, leveren en dat ze onderdeel maken. En dat soort aspecten, wat we vaak noemen als de onderstroom, daar gaat het begrip leiderschap een rol spelen. Dus je bent meer dan alleen maar een kille robot die taken uitdeelt. Hè? En dat is, ik chargeer natuurlijk, want de gemiddelde manager doet ook meer dan dat. Maar dat is het ene eind van het spectrum. Het andere eind ben je een figuur die betekenis geeft, die mensen het gevoel geeft dat ze belangrijk zijn, dat ze onderdeel van iets zijn en daarmee ook op een intrinsieke manier gemotiveerd zijn om een taak te volbrengen. En daar kun je, daar zijn hele boeken over geschreven. Dus we kunnen minstens, als we de tijd hebben, nog 15 andere definities. Maar dat is ongeveer het perspectief wat ik even hier neerleg.
Ja, die tijd hebben we inderdaad niet.
Nee, ezelsbruggetje wat mij helpt is dat een manager geeft antwoorden en een leider stelt vragen.
Oké, maar zo beschouwd zou je dan haast zeggen dat je meer hebt aan een manager.
Dat is ook het probleem. Dat is ook het probleem. We hebben ook op de korte termijn meer aan een manager, want we willen gewoon output. Dus het moet geregeld worden. Alleen als dat de dominante logica wordt en we krijgen grote veranderingen, we zitten in tijden van grote veranderingen, dan gaan er ook leiderschapsvraagstukken een rol spelen. Dan worden mensen onrustig, worden mensen onzeker, wordt de klant onzeker, wordt de markt onzeker. En hoe hou je de boel dan bij elkaar?
Dat vergt leiderschap.
Dat vergt een ander repertoire en dat benoemen we even als leiderschap.
Ja. Nou, en voordat we dan zo de brug slaan naar AI-leiderschap, zeg je eigenlijk van ondanks dat dit een soort pleidooi is van er moet meer aandacht naar leiderschap, dat er een aantal pijlers van het managementdenken zijn en die zijn belangrijk om in ogenschouw te nemen als je naar AI-leiderschap wil kijken. Hè?
Ja, dus wat mij betreft, kijk, wat maakt managers tot goede managers? Hè? Dus we hebben een managementcultuur waarin we een aantal dingen heel belangrijk vinden. Zeker in wat grotere organisaties. Dan rekenen we managers af op een aantal hele typerende aspecten. Eén daarvan is bijvoorbeeld De kostenbeheersing is heel belangrijk. De voorspelbaarheid is heel belangrijk. Resultaat moet herhaald kunnen worden. Met andere woorden, we proberen een zo'n eenvoudig mogelijk effectief proces te maken, wat steeds continu dezelfde output levert. Dus dat is een convergent proces. Hè? Dus we zijn continu beter aan het verbeteren, maar binnen de doelstelling die daar ligt. En wat daarbij hoort, is dat we dus niet tegen mensen zeggen, je moet creatief worden en nieuwe dingen bedenken. Nee, je moet vooral elke dag, even nogmaals gechargeerd, hetzelfde doen. En als je dat nou consequent met z'n allen doet, dan heb je een efficiënte machine. En dan is het management blij, want dan kunnen we ook eraan rekenen. En dan hebben we spreadsheets en KPIs en die zeggen, nou, de performance is geweldig. Alleen, wat is nou het probleem? Hè? Dus zelfs in de huidige wereld, en dan hebben we het nog niet eens over AI. We zien dus mensen die meer in de mars hebben dan weer weglopen. Dus de retentie van mensen in dat soort processen is soms een probleem. We zien ook creatieve mensen die tot managers schoppen, na 3 of 4 jaar toch afhaken. Waarom? Omdat ze eigenlijk hele andere dingen ook kunnen, maar daar geen ruimte voor ervaren. Of we zien mensen die zeggen, ja, ik wil toch van maatschappelijk bijvoorbeeld meer van betekenis zijn. Dus hier zit ik in een organisatie waar ik dat niet voel, dus ik heb geen zin om hier te blijven. Dus we zien uitval van mensen die een andere kwaliteiten hebben. Is dat erg? Nee, want zolang die machine draait en geld produceert, dan worden we daar gewoon met z'n allen heel blij van. Nou zijn er een paar problemen en het is niet nieuw, want dat is al heel lang beschreven wat dat oplevert. Maar er staan grootschalige veranderingen op ons te wachten. De markt kan omvallen. Nou, we zien nu de olieprijzen schommelen en dat betekent dat er allerlei kostenvraagstukken. We hebben natuurlijk te maken met andere geopolitieke verhoudingen. Dat heeft weer invloed op dollarkoersen. En daar moet je dan als organisatie mee omgaan. Maar dan komt er eentje voorbij en die gaat razendsnel en die heet AI. En die maakt dat probleem, wat mij betreft, 100-voudig of 1000-voudig. Dus we gaan niet van een evolutie met normale schommelingen naar toch een soort revolutie. Dus we krijgen straks bedrijven die verdwijnen, omdat gewoon iemand anders met behulp van AI hele nieuwe dingen aan het doen is. We zien de eerste berichten, met name in de softwareontwikkeling, want daar wordt natuurlijk heel erg naar gekeken. Ik ken mensen als ondernemer die zeggen, ja, waar we vroeger een jaar lang aan programmeerden met een team, dat doen we nou in 3 weken.
Ja, maar dat soort berichten ken ik ook. Ja. Maar je zou zeggen, dat is in principe een hele positieve ontwikkeling.
Ja, nou, ik denk
dat het licht bezien van waar je het net over had, van een machine die goed draait.
Ja, alleen het probleem is, om dat te realiseren, heb je dus heel andere vaardigheden nodig. Ja. Want dat betekent dat we op een ander abstractieniveau met elkaar werken. Dat de voorspelbaarheid gaat afnemen, dat we veel meer experimenteel moeten zijn, dat we veel meer vertrouwen moeten hebben in de creativiteit van die mensen, het vermogen om te checken, te controleren, terug te kachelen, te zeggen wat hebben we nou ingestopt in die zwarte doos en hoe komt het eruit. En dat zijn routines die we eigenlijk uit het bestaande systeem gesloopt hebben. Met andere woorden, we gaan van een convergent naar een divergent proces. Ja, dat is probleem nummer 1. En ten tweede gaan we van iets waar we alle voorspelbaarheid ingebouwd hebben en herhaalbaarheid, met andere woorden eenvoud, naar een veel complexer proces. Dus we gaan naar een hele andere manier van werken samen. En dan komt er ook nog bij dat er een soort versneller in zit, dat is AI, die maakt dat waar je vroeger een paar weken rustig kon experimenteren, je nu na 3 minuten al een soort antwoord hebt, dan moet je je toe verhouden. En dat verlangt ander management en ander leiderschap. En daarom heb ik het over AI-leiderschap. Dus het is niet leiderschap, niet geleid worden door AI, maar het vraagstuk, hoe moet het leiderschap zich ontwikkelen om op een goede manier met AI om te kunnen gaan?
Ja, nou, je legt zelf de bal op de stip. Beantwoord die vraag eens.
Nou ja, ik denk dat dat op zich theoretisch helemaal niet zo moeilijk is. Hè? Want dat weten we al, dat we van in feite altijd gericht zijn op de prestatie. We moeten veel meer naar een ontwikkelomgeving. We moeten dus weer leren. En we moeten als leiderschap, dus veel meer vanuit betekenis, het gesprek over aangaan. Want dat ordenen en managen van dat werk, ja, dat zit straks voor een deel in die systemen. Dus die professionals die daarmee omgaan, die willen ook anders aangestuurd worden. Dus wij moeten weer leren eigenlijk om creatief te zijn in een omgeving die nog steeds in toenemende mate hele spannende resultaten produceert. En dat verlangt andere relaties, andere verhoudingen, ander leerproces.
Ja, want je zegt een aantal keer het gaat om leren, hè? Ja. Leren creatief te zijn, maar ik denk ook nog wel breder dan dat. Maar hoe, Hoe doe je dat? Want gaat het dan om gewoon weer een... ik zit ook net als onze geluidstechnicus Tom in het onderwijs voor professionals. Hè? Dus ja. Zeg je dan van het is volg weer een opleiding aan Nijenrode of aan de VU of elders. Of gaat het meer om het leren leren eigenlijk?
Het gaat om het leren leren. Met andere woorden, het gaat erom... Kijk, ik kan bij de VU waarschijnlijk nu al, en dat kon namelijk 20 jaar geleden ook al, heel veel leren over derde orde leren en transformatieprocessen. En dat hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal gehad, die boeken. Maar in de praktijk kwam je dat misschien in je carrière wel een keer tegen, maar dat was niet dagelijks kost. Laat staan dat de gemiddelde manager die boeken aan de kant heeft gelegd en vooral zich gericht heeft op zijn carrière en vooral heel goed is geworden in dat andere deel, eerste orde leren noemen we dat, namelijk het verbeteren wat er al is. Maar nu komt AI over je heen. Dus al die principes van dat oude derde orde leren, van wat doe je bij grote transformatie, hoe ga je dan met elkaar om en hoe geef ik daar leiding aan, die moeten weer op tafel. En dan is het dus, ik zou haar zeggen... Ja,
misschien is het goed om even voor de mensen die niet helemaal vers in die theorie zitten, even dat onderscheid tussen eerste, tweede en derde orde leren, toch een mini-college dan daarover
nou ja, te geven. Dus een mini-college, eerste orde is gewoon verbeteren binnen datgene wat je gewend bent. Tweede orde gaat dan heel erg over, kunnen we de processen verbeteren? Hè? Dus laat wat paradigma's vallen en ga op een andere manier kijken. We kennen dat bijvoorbeeld uit de theorie van business process redesign. Maar zelfs AI gaat daar geen antwoord op. We zitten echt op betekenisniveau. Wat ben jij nog als professional op het moment dat we dit gaan invoeren? Wat is onze rol als afdeling op het moment dat iedereen dit kan? Wat is onze plek in de maatschappij als dit aan het verschuiven is? En we zullen als leiderschap daar de dialoog over moet voeren. Want ik geloof niet dat iemand het antwoord heeft. Maar ik geloof wel dat het noodzakelijk is dat we daar het gesprek over aangaan en samen een weg gaan vinden.
Ja dat proberen we nu in dit half uur. Maar het klinkt een beetje alsof het dus over hele fundamentele vragen gaat.
Dan. Ja, dankjewel. Ik denk dat precies het vraagstuk is. Ik denk dat kijk, we worden eigenlijk een beetje voor het lapje gehouden. Hè? Dus even in 2025, eind 2025, hebben de grote Microsoft en Google besloten. En dat is een bewuste strategische keuze geweest. We gaan de wonderbox AI, die gaan we ter beschikking stellen in de normale systemen. Dus plotseling had iedereen Copilot op zijn ding. ChatGPT kon je downloaden. En het resultaat is dat... Nou ja, eigenlijk haast iedereen, mijn schoonvader van 91, gebruikt het en die stelt gewoon vragen. Die vindt het geweldig. En dat hij af en toe verkeerd antwoord krijgt, zoals hij iets over zichzelf vroeg en te horen kreeg dat hij 10 jaar ervoor overleden was. Dat is hilarisch. Maar de consequenties van het feit dat het zo werkt in een bedrijfsomgeving of in een overheid, die zijn natuurlijk dramatisch. Hè? Nou is dat in dit geval natuurlijk harmless, maar in de bigger picture, iedereen denkt dat het een normaal tooltje is. Ik ken alleen... ondertussen directieleden die hun mailbox met 100 mails per dag in de ochtend om 8 uur door Copilot laten ordenen. Ik zeg, en hoe borg jij dat die ene belangrijke mail er toch niet doorheen slipt? Hebben ze gewoon geen verhaal bij, want het is zo handig. Dus wij leren als maatschappij en als bedrijfsleven en als overheid dat het een heel normaal toeltje is. Alleen het is geen heel normaal toeltje. Want alles wat we erin stoppen wordt opgeslagen, alles wat we ermee doen... kan per definitie, omdat het een kansvoorspeller is, heeft een onnauwkeurigheid. Hè? En als we dat ding door gaan zetten, dan gaan we hele processen in omgevingen waar we gewend zijn mensen gewoon aan het werk te zetten, gaan we totaal anders inrichten. En heeft dat grote schokken in ons bestaan, in onze maatschappij, in de manier waarop we geld verdienen, in de manier waarop we van betekenis zijn. En misschien gaat het niet zo hard als iedereen denkt, maar het is wel onvermijdelijk. Betreft. Ik geloof niet dat er een technologie is die wij als mensen ooit bedacht hebben waar we op teruggekeerd zijn.
Ik ben toch nog even op zoek. Hè? Dit klinkt als een kritische blik op die ontwikkeling en adoptie van AI. Hè? Je noemt ChatGPT, Copilot. En daar ben ik het volledig mee eens. Hè? Dat je daar ook als wetenschapper van dat je daar kritisch naar moet kijken. Maar tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen van ja, het verandert hele werkprocessen, hele industrieën, de hele samenleving. Ik vraag me een beetje af van ja, wat zijn dan precies de handvatten? Hoe raad je organisaties aan om daarmee om te gaan? Want dat klinkt ook inderdaad een beetje alsof het inmiddels een fact of life is dat we Copilot en ChatGPT gebruiken.
Nou, dat betekent dat het, laten we zeggen, dat er een soort Kijk, waar heel erg op gestuurd wordt op momenten, hè, we noemen dat AI illiteracy. Dus al die mensen gaan op cursus, zodat ze beter Copilot kunnen gebruiken, et cetera. Maar de echte vraag is een soort AI-bewustzijn. Van, ben jij je bewust wat over ons heen komt en wat dat betekent? Ben jij bewust dat, wat dat doet met mensen op de werkvloer? Ik bedoel, ik heb legio-verhalen van mensen die zeggen, ja, ons personeel gebruikt op de privé-telefoon gewoon chat om sommige werkproblemen op te lossen. Haha, wacht even. Waar ga jij de dialoog aan als werkgemeenschap over, hey, welk risico lopen we hiermee? Wat betekent dat op lange termijn? En wat ga je aan met die mensen die zeggen, ja, maar ik snap ondertussen, want mensen zijn niet dom, dat over 3 jaar misschien mijn werk totaal anders is of zelfs overbodig. En wat ga je daarmee doen, meneer de directeur, hè? Of mevrouw de directeur? Dus ik vind dat wij die, laten we zeggen, die existentiële dialoog, en die, dat is voor mij onderdeel van het leiderschap, bij dit soort grootschalige veranderingen veel nadrukkelijker moeten voeren. Kijk, en dan komt de oude managementparadigma, de gemiddelde leidinggevende op het hoogste niveau, die denkt, ja, ik ben hier de directeur, dus ze gaan aan mij vragen hoe het zit. En dan moet je dus, en dat is leiderschap, het lef hebben om te zeggen, mensen, ik weet het ook niet, maar ik wil wel samen met jullie daardoor heen komen.
Okay.
Ja, en dat is een ander soort taal en een ander soort vaardigheid dan waar we groot mee zijn geworden. Dus daar valt wat te leren of misschien wel te ontleren. Want misschien kunnen we het wel, alleen we hebben het zo lang niet geoefend.
En René, kan je iets zeggen van als jij dit zo, als je nu doet, helder uiteenzet op andere plekken bij organisaties, hoe het dan zit met de bewustwording? Landt het wel, landt het niet?
Nee. Ik vind dat ik kom wel mensen tegen die daar de hoofd over breken. Maar ik kom weinig mensen tegen die het aangaan. En leiderschap gaat heel erg over je ergens toe verhouden en het aangaan. En ik kom heel veel mensen, en zeker in het informatiedomein, die zeggen, ja, ik ben nog bezig de implementatie van AFAS van 5 jaar geleden recht te breien. Want daar klaagt iedereen over. Dus als dat achter de rug is, ga ik wel over AI nadenken. Ja, weet je, dit is het probleem. Dit is gewoon net doen alsof er niks verandert. Terwijl echt de fundamentele discussie, wacht even, waar staan we? Misschien moeten we hele andere strategieën ontwikkelen. En wat betekent dat voor mensen in hun werkprocessen? Wat betekent dat voor het niveau van mensen? Zit bijvoorbeeld een hele gevaarlijke eronder. We zien dat al in Amerika, de berichten over de softwareontwikkeling. Waar leren jonge mensen nog? Want als jij het werkproces volledig in die black box hebt zitten, dan kunnen ze er wel iets in stoppen en iets uithalen. Maar ze begrijpen begot niet, als het iets uitkomt wat je niet wil, hoe dat heeft kunnen ontstaan.
Ja.
Dus hoe gaan wij oude ervaring naar jonge mensen brengen? Op een manier dat ze met AI kunnen werken, maar ook nog de kennis en logica hebben om te kunnen onderzoeken of het goed gaat.
Nou, ik wil daar zo graag meer over horen. En ook hoop ik op nog een concreet voorbeeld van hoe jij hier met organisaties over schakelt. Maar eerst is het de hoogste tijd voor
KNVI.
Kennis.
Kennis.
Kennis
maken.
Kennis maken.
Kennis maken.
Auke.
Ja, wat ik heel mooi vind om hier te kunnen vertellen is dat dit is een fascinerend onderwerp. Iedereen is met AI bezig, maar ja, hoeveel zijn dan daadwerkelijk ook bezig met het leiderschap wat daarvoor nodig is? En dat René en ik daar binnen de KNVI meer aandacht voor aan te ontwikkelen zijn. Dus dat vind ik wel heel mooi als we daar als KNVI ook impact gaan krijgen.
Ja, want dit is nu eigenlijk de tweede podcast op rij dat we het over leiderschap hebben. En jij zegt eigenlijk, nou, daar zouden we misschien ook wel eens wat meer mee moeten gaan doen als KNVI zijnde.
Ja. Ja, want heel veel interessegroepen die hebben natuurlijk hele, hele relevante thema's. En ik denk dat dit een thema is wat daar uitmuntend bij past, gezien het huidige tijdsframe waar we in zitten.
Ja, nou daar zal René het ongetwijfeld mee eens zijn. Dankjewel Auke voor dit intermezzo. René, ik zei het net al van, ik praat er graag over door, over van hoe om te gaan met organisaties waar eigenlijk de junior functie verdwijnt. Maar misschien is het ook nog wel interessanter om te horen van, hoe ga jij hier met organisaties over in gesprek?
Nou ja, dat is op zich al een interessante, want als ik in gesprek ga, dan raken we het probleem wel aan. Ik hoor een hele hoop bevestiging, dus ik roep van alles. Een deel van die dingen voorzie ik, maar ik zie daar ook tekenen van. Maar het gaat zo snel dat je niet kunt zeggen, we hebben afgeronde case studies waaruit dat blijkt en dat soort dingen. Dus de snelheid maakt dat we er achteraan hobbelen. Het gesprek ga ik aan, maar als ik dan zeg, ik heb bijvoorbeeld een gesprek gehad bij een grote organisatie en we hebben een stuurgroep ingericht. En ik zat daar met een HR-directeur en ik zeg, en nu? Ja, zegt ze, ik ben niet uitgenodigd. Ik zeg, oh, dat is interessant. Gaat het dan niet over mensen? Nee, blijkbaar niet. Dus die heeft zich daarin moeten vechten. Nou, dan vind ik dat een voorbeeld dat we dus volstrekt niet de notie hebben wat de impact kan zijn. En dat we daar dus ook alle relevante spelers bij moeten halen in de organisatie. En daar vind ik een heel interessant rol liggen voor, laten we zeggen, de informatiemanagement of informatiekundige gemeenschap. Kijk, omdat het AI is en het eruit op het chipje, zit iedereen te staren naar die ICT'ers, hè, zoals we dat doen. En vroeger vroegen we ze of ze het password konden resetten en nou moeten we het plotseling over AI hebben. En dit is echt een ander ding. En ik vind dat het senior management van ICT eigenlijk een rol heeft om op een ander niveau het gesprek aan te gaan met hun collega's, met hun peers op management- en directieniveau. Om te zeggen, jongens, jullie hebben er allemaal van gehoord. Jullie vinden er ook allemaal van. Ik moet meer doen dan die systemen. Ik moet ook de dialoog gaan trekken over wat dit op langere termijn voor ons betekent en hoe wij daarmee omgaan. En dat gaat verder wat mij betreft dan de privacyregels aanscherpen of een mail uitsturen dat je je chat op je privételefoon niet meer op je werk aan mag zetten. Dat gaat echt over de fundamentele gesprek. Wat komt er over ons heen en hoe worden wij daar samen beter van en verzuipen we het niet in? En ja, ik vind dat elke manager dat zou moeten doen. Dat is een leiderschapsvraag. Maar ik vind dat het een echt onderdeel is van de verantwoording van informatie, ICT-mensen. Omdat die van oudsher, ja, het gebeurt op die computer, het gebeurt in die technische omgeving. En ik vind dat je daar een verantwoording in hebt.
Ja, nou, ik denk dat daar de gemiddelde IT'er het wel met je eens zal zijn. Maar ik denk dat veel IT'ers ook zullen zeggen van ja, we zijn een soort roepende in de woestijn. Want we kunnen wel aangeven van pas op, AI maakt fouten, pas op, je kunt je data niet zomaar aan die AI voeren, want dan hebben we een datalek. Maar het is natuurlijk uiteindelijk de gemiddelde medewerker die denkt van hé, maar dit is mooi makkelijk, ik gebruik het gewoon.
Nee, maar jij geeft precies het antwoord wat het verkeerde antwoord is. En dat doe je volgens mij expres. Maar waar het over gaat is dat vingertje wijzen van pas op, dat is precies waar het misgaat. Want dat roepen we al 10 jaar en niemand let er mee op. Maar de dialoog aangaan, van ik weet ook niet wat mij overkomt, maar jullie ook niet. En wij hebben samen wat te doen. Dat is een gesprek op een ander level, op een soort derde orde level. Dat is het leiderschapsgesprek. Kijk, en mijn rol, maar dat is niet nieuw, want dit werk doe ik al heel lang. Maar mijn rol is om dat gesprek op gang te brengen en te faciliteren en te begeleiden en zorgen dat het op de juiste manier plaatsvindt. En kijk, als een IT-manager of een CIO tegen mij zegt, ja, ze willen toch niet luisteren. Ik zeg, nou, dan is het eerste wat we moeten repareren, is dat jij weer een positie krijgt en jouw boodschap op zijn minst serieus genomen wordt. Want blijkbaar is er afgelopen jaren al iets gebeurd waardoor jij die man bent van die afdeling of die vrouw bent van die afdeling die toch nooit levert, want dat is de gemiddelde stemming in een organisatie. Hè? Laat ze eerst maar eens gewoon die implementatie op orde maken, want we zitten al 5 jaar te wachten tot die schermen kloppen. Ja, wacht even, dat is ook belangrijk, maar het kan zomaar zijn over 2 jaar dat die schermen helemaal niet relevant zijn. Dus moeten wij ook niet op een ander level gesprek. En we zijn niet opgevoed, nogmaals, zit gewoon een patronenorganisatie. Dat is niet omdat die mensen dat niet kunnen, dat is niet omdat die mensen niet intelligent genoeg zijn, want dat is nooit het geval. Mensen zijn veel slimmer dan wat ze gebruiken, mensen kunnen veel meer dan wat ze toepassen. Het komt omdat de patronen zoals die in een organisatie zitten, eigenlijk impliciete beperkingen hebben. En die moeten doorbroken worden. Nou, en dan betekent dat je dus interventionisten hebben, mensen die dat in dat sociale systeem, in die onderstroom, eens een keer wat moeilijke vragen gaan stellen, dat gesprek aangaan. Wat doe je dan? Nou, we gaan dus kennis, daar zijn we heel erg van. Je moet daar ervarings leren. Je moet dus die mensen in een setting zetten waar ze met elkaar in gesprek gaan en niet tot dat gesprek komen en daar meteen op spiegelen en zeggen, kijk, dit is dus wat jullie normaal doen. Jij bent de directeur, dit is jouw CEO en weer presteert hij niet. En dat vertel je hem. Dus hij wordt continu gedisqualificeerd. Denk je nou dat die meneer zich druk gaat maken over dat AI over 3 jaar jullie hele bedrijf opeet? Nee, want hij wordt toch niet serieus genomen. En het creëren van settingen waarin we leren op een andere manier in gesprek te gaan, dat is mijn werk. En dat in al zijn complexiteit natuurlijk. Ik zeg het nu heel simpel.
Nee, precies. Dat is een meerwaarde die jij in jouw rol als organisatieadviseur kunt leveren. Maar wat nu als een leider luistert naar deze podcast? Wat is dan het eerste dat diegene morgen anders zou kunnen doen, anders dan jou inhuren? Jij kan niet overal tegelijk zijn.
Het is vragen of, laten we zeggen dat hij naar zijn CIO loopt. En is vragen of die wakker ligt. En of andersom. Zeggen, jongens, liggen jullie daar wakker van? Jullie lezen ook de krant. Wat gebeurt er met ons? Hebben wij wel het goede gesprek in de bestuurskamer? Hebben wij wel het over de dingen die echt gaan over ons bestaan op lange termijn? Hebben wij het over het feit, en dat zal heel erg afhangen van... Kijk, ik zal een simpel voorbeeld geven. Ik ken een organisatie waar ze het grootste probleem hebben om jonge mensen binnen te houden. Wat is het probleem? Die zijn in de coronatijd en masse thuis gaan werken. Dus het personeel komt maar 1, maximaal 2 dagen op kantoor. Jonge mensen zeggen, het is hier saai, ik leer niks, ik maak geen verbinding. Ik ben na 4 maanden weer weg. En dan zitten ze me dat te vertellen en zeggen, het is echt een probleem op lange termijn. Want het vakgebied waar we in zitten, daar kost jaren om dat helemaal te begrijpen. En ik zal even niet uit school klappen waar het is, maar geloof me maar even. Nou wordt het interessant. Maar als je daar AI overheen gooit, dan wordt het alleen nog maar erger. Dus dat betekent dat jij gewoon over 5 jaar jouw werk niet meer kunt doen, terwijl je wel gewoon miljarden in beheer hebt. Dat kan niet. Dat is een heel existentieel. En dat betekent dat je een hele discussie moet hebben over wat hebben wij te organiseren om te zorgen dat mensen hier aangeleren, dat vak gaan leren en over 5 jaar dat werk kunnen doen met AI, maar zich daar wel hun hart en hun carrière aan verbinden. Nou, dat gesprek vindt veel te weinig plaats. En als ik dat neerleg, dan geven ze me allemaal gelijk dat dat noodzakelijk is. Maar ze zeggen ook, maar we zijn zo druk. Ja, dat excuus, dat kennen we. Maar het wordt alleen maar drukker als je hier niet een keer doorheen gaat.
Ja, want dat is een beetje, volgens mij loopt dat ook als een soort rode draad door deze podcast tot nu toe. Hè? Die 3 leerniveaus waarbij je zegt van eigenlijk blijven de meeste organisaties steken op het eerste.
En een beetje tweede.
Ja, ja. Maar wat is nou de meest voorkomende reden die je in de praktijk ziet waarom die stap naar dat tweede en vooral derde orde leren niet wordt gezet?
Omdat het een investering verlangt. Het betekent namelijk dat je een deel van je capaciteit, denkcapaciteit, maar ook gewoon tijd, geld... moet gaan reserveren voor iets wat niet kwantificeerbaar is. Wat niet meteen een... je weet dat het belangrijk is, maar je kunt niet vertellen over 2 jaar levert het dit op. En in de aandeelhouderscultuur die je vaak ziet, hè, maar ook in dat geldt voor de overheid zelf, dan hebben we geen aandeelhouderscultuur, maar dan hebben we een politieke cultuur, waarin de korte termijn resultaat veel belangrijker is dan lange termijn prestatie, wordt die tijd niet gegund. Ja, dus we creëren niet voldoende rust en ruimte om even achterover te leunen en te denken, jongens, wat komt over ons heen en hoe gaan we daarmee om?
Ja, dus eigenlijk is het een soort pleidooi om te zeggen, maak af en toe even een juist in die tijd van enorm snelle en fundamentele ontwikkelingen, ja. Maak even een pas op de plaats.
Ja, en dan zeg jij af en toe, en dat is wat ze doen, dus ze gaan 1 dag in het jaar gaan ze abseilen en kanevaren en Ardennen uitduilen en opnieuw beginnen, maar er verandert niks. Dus waar ik heel erg van ben, is het institutionaliseren. Dus je moet gewoon eigenlijk keihard zeggen, om de 14 dagen hebben wij een dag, dan doen we niks, behalve hierover nadenken. Ik denk dat zich dat heel snel terug gaat betalen. Alleen aan de voorkant kost dat alleen maar.
Ja.
Maar
als je de gemiddelde aandeelhouder bestuurslid zegt, nou, we gaan eens in de 2 weken gaan we een dag, zoals je net zelf noemt, niks doen. Ik weet niet of je daar heel snel de handen
nee,
op
Nee, maar daar wil ik dan wel het gesprek mee aan. Want ik ga hem uitleggen dat dat nu ook gebeurt. Alleen dat gebeurt stiekem tussen de regels door. Want mensen nemen hun rust, anders houden ze het niet vol. Alleen die is niet functioneel. En op het moment... Want dat hebben we ook gezien. Op het moment dat je dit inbouwt en regelt, dan blijken die mensen precies hetzelfde werk in een dag minder te kunnen verzetten. Want er zit altijd ruimte. Of ze worden steeds beter en zeggen, weet je, dan laten we ook bepaalde dingen maar even niet meer doen, et cetera. Als je mensen daarin incorporeert, dan nemen ze daar ook verantwoording voor. Dus die performance blijft echt wel op orde.
Nou, dankjewel. Ons half uur reflectie komt ten einde. Maar veel dank voor dit pleidooi voor AI-leiderschap in de vorm van wat ruimte voor wat meer derde orde leren, als het goed is. Dank René de Baai. Dank ook Auke voor jouw sidekick zijn. En dank aan jouw luisteraar. Volgende keer ook een belangrijk onderwerp. Dan spreken we namelijk over de digitale dolomina's. In de tussentijd zou ik zeggen, word vooral lid van deze mooie vereniging, de KNVI. En luister volgende keer weer voor meer informatie. Professional.